hartelijk welkom in deze dienst in onze eigen predikant, dominee Kroneman, voor ons voorgaat. De diensten voor volgende week, zondag 2 maart, om 10 uur zal dan ook weer dominee Kroneman voor ons voorgaan en om 5 uur dominee W.L.W. Kater. En dit zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, voor Stichting Hulp Vervolgde Christenen. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij, tot de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij en dat is voor het onderhoud van het gebouw. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. En we gaan nu zingen uit Psalm 109 en daarvan het 17e vers. Waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 107 en daarvan het eerste en het 16e vers. Psalm 107 vers 1. Loof, loof de Heer, gestadig, voortdurend, die oppermajesteit is gunstrijk, vol van gunst en zeer genadig en goed in eeuwigheid. Dit zeg elk die gered door hem van slaafse banden, uit slaafse boeien in vrijheid is gezet, uit zweerpartijders handen, uit de handen van de tegenpartij. Wij zingen ook het 16e vers. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. En dankbaar bij het gemeen, bij de gemeenschap, bij de mensen, God hun verlosser noemen. En bij 's lands overheen, bij de overheid, zijn naam en deugden roemen. En wij zingen deze psalm omdat we vanmiddag stilstaan bij de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 36. En dat gaat over de overheid. En daarom zingen we nu samen psalm 107 vers 1 en 16. Gemeente, wij belijden nu samen ons geloof met artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit de morgenzang, en daarvan het zesde vers. Schenk uw zegen bij uw woord. Het rijk des Satans wordt verstoord. Sterk leraars, sterk onze overheid. In het werk door u hen opgeleid, hen opgelegd. De morgenzang, en daarvan het zesde vers, gezang 9, vers 6, na de belijdenis van het geloof met artikel 36. Wij geloven dat onze goede God vanwege de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, vorsten en overheden heeft ingesteld. Hij wil namelijk dat de wereld geregeerd wordt door wetten en verordeningen, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat. Hiertoe heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven om te bestraffen hen die het kwade doen en te beschermen de goeden. En hun taak is niet alleen acht te geven op de openbare orde en daarover te waken, maar ook de hand te houden aan de heilige bediening van de kerk, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, het rijk van de antichrist te vernietigen en het koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen, het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God door een ieder geëerd en gediend wordt, zoals hij in zijn woord gebiedt. Verder is ieder, van welke hoedanigheid, rang of stand hij ook mag zijn, verplicht zich aan de overheden te onderwerpen, belastingen te betalen, hun eer en eerbied te bewijzen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet in strijd zijn met het woord van God. Ieder dient voor hen te bidden, opdat de Heere hen wil leiden in al hun wegen, en opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Hierom wijzen wij de wederdopers af en andere oproerlingen, en in het algemeen allen die de overheden en magistraten verwerpen en de rechtsorde omver willen stoten door het invoeren van de gemeenschap van goederen en de goede zeden die God onder de mensen ingesteld heeft verstoren. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst bij de brief van Paulus aan de Romeinen. We lezen het 13e hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 8. Romeinen 13, vers 1 tot en met vers 8. Daarna lezen we nog een gedeelte uit de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 2, vers 13 tot 17. Dat is de tweede schriftlezing. De eerste schriftlezing is Romeinen 13, vers 1 tot en met vers 8, waar we luisteren naar wat Paulus ons zegt over de overheid. Romeinen 13, vanaf het eerste vers. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, Niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 vers 13 tot en met vers 17. Waar wij opnieuw lezen in het woord van God in 1 Petrus 2 vanaf het 13e vers. Onderwerp u dan, omwille van de Here, aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber, het zij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen, het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert, als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Tot zover ook de tweede schriftlezing. Gemeenten, deze dienst willen we samen ook voorbeden doen en dankzegging. Wij willen bidden voor de heer Wim Hogendijk. De uitslag van de PET-scan in verband met prostaatkanker heeft opgeleverd dat er verschillende uitzaaiingen zijn gevonden in de lymfklieren. Dat is een verdrietig bericht. We willen ook bidden voor mevrouw Visser van de Steenhoven, omdat ze een dubbele longontsteking heeft. We willen bidden voor de heer Noorlander, omdat in de achterliggende week zijn zwager op 89-jarige leeftijd is overleden. En we danken met Rens en Anne van Geelst voor de geboorte van Noé. Laten we nu samen bidden. Heere grote eeuwige God, barmhartige Vader van onze Heere Jezus Christus. Wij loven en prijzen uw grote naam, want dat bent u waard. U bent het die regeert. U bent de koning van alle koningen. U bent de Heere van alle heren. Heere Jezus Christus. U bent opgestaan uit de dood. U bent ten hemel gevaren. En u regeert aan de rechterhand van de Vader. En u geeft het aan ons. Een rustdag. Een dag waarop we stil mogen worden voor u. Het is door uw goedheid dat wij deze rustdag samen mogen beleven. Het is door uw goedheid dat wij uw geboden hebben gekregen. 10 geboden die u zelf, Heere Jezus, hebt vervuld. En als u ze niet had vervuld, waar moesten we dan toch heen? Dan was er niemand die voor ons de straf kon betalen. Dan was er niemand die ons vrij kon spreken. Dan zouden we allen geoordeeld, veroordeeld moeten worden. Maar nu, Heere Jezus, nu bent u opgestaan. U hebt de wet vervuld. De 10 geboden die u zelf, Heere God, ons gegeven hebt. Ze zijn in vervulling gegaan. U, Heere Jezus, u hebt ze in praktijk gebracht. En wij bidden, leer ons ook om die geboden in praktijk te brengen. Om ze te doen, niet om er iets mee te verdienen, maar om ze te doen uit dankbaarheid. Leer ons ook om een burger te zijn, Heere Jezus, zoals u burger was, hier op deze aarde. Leer ons om uw voetstappen te drukken. Wij bidden dat u in ons midden bent, in deze dienst, als we samen bijeen zijn, rondom uw geopende woord. Dan bidden we om de werking van uw Heilige Geest, dat u ons verlicht vanaf deze kansel. Maar ook als we luisteren naar uw woord, dat het ingang vindt in ons hart. En dat we het ook in praktijk mogen brengen. Wat ons wordt verkondigd. Wat u zelf tot ons te zeggen hebt in deze dienst. Heere, trouwe God en almachtige Vader. Zo mogen we alle dingen voor u neerleggen. U die de Allerhoogste bent. En dan bidden we ook in deze dienst voor onze zieken. In het bijzonder willen we dan bidden voor de heer Wim Hogendijk. Die zo moeilijk bericht kreeg afgelopen vrijdag. Dat de arts het moest vertellen. Dat er verschillende uitzaaiingen zijn gevonden. Waar hij al bang voor was. Wat gevreesd werd is werkelijkheid geworden. En heren, dan leggen we het voor u neer. Want het is in uw hand. En u bent toch Heere van hemel en van aarde. En dan bidden we voor hem en voor zijn vrouw Linda. Dat u hen de kracht wil geven die ze zo nodig hebben. In deze moeilijke tijden. Dat ze dagelijks uw kracht mogen ontvangen. Dat u wil leiden door dit alles heen. En dat ook zij hun oog steeds weer mogen slaan op de Heere Jezus Christus. In de wetenschap dat onze tijden in uw hand zijn. Heere, ontferm u zo over Wim en Linda samen. En gedenk aan hen zoals u dat ook doet. Heere, wij willen u bidden voor mevrouw Visser. Die ook mee mag luisteren in deze dienst. En die op deze hoge leeftijd een dubbele longontsteking heeft gekregen. Heere, ontferm u over haar. Mag ze weer herstellen en nieuwe kracht ontvangen. En door dit alles heen uw bewaring, uw vertroosting ervaren. Wij bidden u, Heere, voor alle zieken in de gemeente. Als er zorgen zijn, als er onderzoeken in de planning staan. We bidden voor degenen die rouwdragend zijn. Dan denken we in het bijzonder aan de heer Noorlander. Zij in de achterliggende week dat verdrietige bericht kreeg dat een geliefde zwager is heengegaan. Heere, ontferm u over hem als hij morgen naar de begraafplaats moet om zijn zwager weg te brengen. Wees dan met hem en met alle familieleden. Geeft u kracht naar kruis aan hen en aan ons allen. Heere, we mogen u ook dank zeggen. Danken met hen die verblijd zijn. We danken u met Rens en Anne. Dat u het aan hen gegeven hebt. Dat ze in de achterliggende week verblijd werden. Met de geboorte van opnieuw een dochter. Heere, wat geeft u veel aan hen. We danken u dat Noé is geboren. Dat ze het levenslicht mocht aanschouwen. En we bidden dat ze mag opgroeien tot eer van uw grote naam. En dat ze mag opgroeien tot vreugde van haar ouders. Heere, zo danken we u met Rens en Anne. En ook met hun dochtertje Elif, dat ze een zusje heeft gekregen. En ook met de opa's en de oma's. Ja, we willen u danken ook met Kees en Anne-Margriet van Hoorn, dat ze opnieuw een kleindochter hebben gekregen. En Heere, we brengen al die dingen bij u, alle dankzegging bij u, want dat bent u zo waard. En we bidden dat u doorgaat met uw werk van geslacht op geslacht, zoals u dat hebt beloofd. Heere, zo bidden we voor elkaar als gemeente, voor onze gasten, voor alle die thuis met ons verbonden zijn. We bidden voor alle mensen van de open samenkomst, die ook degenen die zojuist weer vertrokken zijn, dat ze door uw woord worden aangeraakt. Heere, ontferm u over heel Schiedam, over alle inwoners van Schiedam. Ook als er zoveel leed is, als er zoveel verdriet is. We bidden, Heere, voor de plaatselijke overheid, voor de burgemeester, de wethouders en allen die in Schiedam in dienst zijn van de overheid, dat u kracht en wijsheid wil geven. We bidden voor de plaatselijke overheid, maar ook voor onze landelijke overheid, voor ons koningshuis. U hebt ons toch bevolen om daarvoor te bidden. En daarom doen wij dat ook, omdat u ons dat bevolen hebt. We bidden voor onze koning en voor onze koningin en voor de prinsessen, dat ze steeds weer de wijsheid van u ontvangen. En dat ze ook persoonlijk zullen buigen voor u, de Allerhoogste Koning. We bidden voor onze landelijke overheid, voor de leden van de Eerste en de Tweede Kamer, voor allen die in overheidsdienst zijn in ons land, dat u wijsheid geeft, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden in alle godsvrucht. Heere, zo bidden we voor de wereld waar we in leven, als er juist ook op het gebied van de overheid van alles en nog wat aan de hand is. Als er zoveel speelt op het wereldtoneel, dan bidden we voor wereldleiders dat ze zullen buigen voor u, Allerhoogste Heere. Dat ze zullen vragen aan u, wat wilt u dat ik doen zal? Dat ze niet hun eigen plannen zullen smeden, maar dat ze luisteren naar u en naar uw goddelijk woord. Heere, geeft u een terugkeer tot u. Ook onder uw volk Israël, dat ze zich bekeren tot de Heere Jezus. Dat ze het geweld vaarwel zeggen en de vrede zoeken in de vredevorst. Ontferm u over alle mensen die in nood zijn. Mensen die leven in derde wereldlanden. Mensen die leven in oorlogsgebieden. Mensen die leven in gebieden waar ze verdrukt, vervolgd worden vanwege hun geloof, vanwege hun christelijk geloof. We bidden, Heere, voor alle mensen in Gaza die onderdrukt worden door Hamas. Voor alle Israëliërs die nog steeds gegijzeld worden, dat ze vrijlating mogen ontvangen. En dat door alles heen uw koninkrijk zal komen. En dat u deze dienst daar ook voor wil gebruiken. Dat we uitzien naar u, Heere Jezus, die het beloofd hebt. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat bidden we en we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, zoals gezegd staan we stil bij artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En het thema voor de preek, dat luidt als volgt: de overheid als Gods dienares. Dat is het thema voor de verkondiging. Drie punten voor de preek. Allereerst, een instelling van God. Ten tweede, de taak van de overheid. En tenslotte, onze houding tegenover de overheid. De overheid als Gods dienares, dat is het thema voor de preek. Drie punten. Ten eerste, een instelling van God. Ten tweede de taak van de overheid en tenslotte onze houding tegenover de overheid. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 75 en daarvan het eerste en het tweede vers. Het eerste vers dat kunnen de kinderen, maar ook de kleine kinderen die misschien thuis ook meezingen in deze dienst. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies, daarom vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. En het tweede vers, als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos, altijd recht doen, eerlijke zaken doen, in het gericht, in de rechtspraak. Land en volk was in verval, maar zijn pijlers, zijn grenzen, stelde ik vast tegen woede en overlast. Psalm 75, vers 1 en 2. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. De overheid als Gods dienares, dat is het thema voor de preek. Ten eerste een instelling van God. Ten tweede de taak van de overheid. En tenslotte onze houding tegenover de overheid. Gemeente, ik kan me goed voorstellen dat u het zojuist hebt gedacht bij het belijden van ons geloof met de woorden van artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat u dacht, ja, wat moeten we daar nu mee vanmiddag? Moet daar nu de preek over gaan? Moeten we überhaupt iets met de overheid in de kerk? Na twee artikelen over de sacramenten, die allebei begonnen met Christus, dat ze door Christus zijn ingesteld, is er nog één artikel die Guido de Bray toevoegt voordat hij komt tot dat laatste artikel, het hoogtepunt van de belijdenis. Na twee sacramenten die door Christus zijn ingesteld, zijn er ook andere instellingen van God. En Guido de Bray noemt hier de overheid. Hij had ook bijvoorbeeld het huwelijk kunnen noemen. En in deze tijd had hij vast en zeker ook nog iets gezegd over Israël. Guido de Bray kiest voor de overheid. Daar was nogal wat om te doen in die tijd. Zelf was hij voortvluchtig voor de overheid. En hij schrijft deze belijdenis speciaal aan de overheid, aan koning Philips II. En Guido de Bray zegt met deze belijdenis als het ware tegen de koning: koning, dat wij vervolgd worden, dat is onterecht. Luister maar, dit is het wat wij belijden. Wij willen niet ongehoorzaam zijn aan de overheid, zoals de wederdopers dat wel wilden in die tijd. Daar gaat dit artikel dan ook tegen in. De wederdopers verwerpen alle gezag van de overheid. De wederdopers zeggen dat wij ons niet moeten bezighouden met de overheid. Een wedergeboren christen die moet niet bezig zijn met aardse zaken als de overheid. Nee, zegt Guido de Bray, dat is het niet wat wij belijden. Wij gereformeerden, wij willen geen opstand veroorzaken onder het volk. Wij willen alleen rustig onze Bijbel lezen. En we willen vanuit die Bijbel vertolken voor ons samen, maar ook voor de wereld, dat er niemand is die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Dat staat in de Bijbel beschreven. In die Bijbel zegt Paulus het zelf tegen de inwoners van Rome: ieder mens moet zich onderwerpen aan alle gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. En niet alleen Paulus zegt dat, niet alleen de heidenapostel, maar ook de apostel van de Joden, ook Petrus zegt dat. Met andere woorden in 1 Petrus 2, onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning, het zij aan de stadhouders. Guido de Bray wil duidelijk maken aan de koning: wat wij doen, dat is eenvoudig luisteren naar de Bijbel. En wat de Bijbel zegt, dat willen we vertolken voor de mensen in de kerk en voor de mensen buiten de kerk. Wij willen ons houden aan alle menselijke orde die God heeft ingesteld. Al in het Oude Testament, niet alleen in het Nieuwe Testament, al in de Hof van Eden. De Heere God heeft de mens aangesteld als koning over de dieren, als rentmeester van de schepping. De mens is geroepen voor de aarde te zorgen. En later heeft de Heere God in het Oude Testament koningen geroepen, koning David. Hij was de voorloper van de Heere Jezus, de koning der koningen, die koning die een knecht werd. Nee, overheid, koning, wij willen luisteren naar God. En daarom willen we ook luisteren naar alle gezagsdragers die over ons gesteld zijn. En dat is belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Nou, jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook begrijpen. Stel je voor dat er een nieuwe meester of een nieuwe juf komt op school. En die nieuwe meester of die nieuwe juf, die kan geen orde houden. Nou, dat lijkt wel even leuk. Je kunt doen wat je wilt. op de langere termijn is het helemaal niet leuk. Er komt een nare sfeer in de groep en leren, dat lukt niet meer. Zo werkt het nu ook in de wereld. Zo werkt het nu ook in de samenleving. Stel je voor dat er geen wetten of regels waren. Dan kon iedereen doen wat hij zelf zin in had. Dat lijkt wel even leuk, maar op de lange termijn is het niet leuk. Want iedereen zou door rood rijden, met alle gevolgen van dien. Het zou één grote chaos worden, alleen al in het verkeer. Nee, wij geloven, zegt Guido de Bray, dat onze goede God, daar begint artikel 36 mee. Daar begon de geloofsbelijdenis mee, deze geloofsbelijdenis, met de enige God, met wie hij is. Hij is een zeer overvloedige fontein van al het goede. En na al dat goede dat we al gehoord hebben vanuit dat hart van God, vanuit deze belijdenis. Na al dat goede dat zijn hoogtepunt heeft gevonden in het offer van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, is er nog meer goedheid in Gods hart te vinden. Luister, het is vanwege ons, vanwege de verdorvenheid van het menselijk geslacht. Niet slechts van één enkel mens die een gebod overtreedt, van het hele menselijke geslacht. Daarom heeft hij ze ingesteld. Koningen, vorsten, overheden. Als er geen overheid was, dan waren we aan de chaotische machten van de wereld overgeleverd. Dan zou iedereen doen wat goed was in eigen oog, met alle gevolgen van dien. Zo gebeurde dat in de tijd van de richteren. Het is het telkens terugkerende refrein in dat Bijbelboek Richteren. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in eigen oog. En dat is het nu wat de boze wil. En we zien dat het praktijk wordt in de wereld om ons heen. Dat er chaos komt telkens weer als de mens aan zichzelf wordt overgeleverd. Dat is het niet wat God wil. Hij wil dat de wereld geregeerd wordt door wetten en verordeningen, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat. Uiteindelijk komen die wetten die de overheid geroepen is om die in te stellen, om die door te voeren, bij de Allerhoogste God vandaan. Bij hem die ons geschapen heeft. Die niet wil dat we sterven, maar dat we leven. Die het recht heeft op ons leven. Hij wil dat er orde is in de samenleving. Zodat wij een rustig en stil leven kunnen leiden. Nou gemeente, dat wil de boze niet. De boze wil niet dat wij een rustig en stil leven kunnen leiden. Die wil dat er chaos komt. Dat wereldleiders opstaan. Dat er allerlei dingen gebeuren. Zodat we ons grote zorgen maken. De boze wil ongetemd zijn gang kunnen gaan. Maar de Heere God wil dat er iets blijft van hoe het was. Iets van ooit. Iets van toen. Van toen in die hof. Daar rust, vrede. En dat er iets is van hoe het wordt. Straks. Hij komt. En hij maakt alle dingen nieuw. Nee, de overheid heeft geen gezag van zichzelf. Ze staat onder het gezag van de Allerhoogste Heere. Van de Heere der Heren. Van de Koning der Koningen. Zij is Gods dienares. Zo hebben we dat gelezen in de Romeinenbrief. En daar staat in het Grieks diakonos, dienares, diakonos, diaken. De overheid is Gods diaken. In de kerk hebben we diakenen en in de wereld hebben we ook diakenen. Ook al zien ze dat zelf vaak heel anders. Augustinus heeft het al gezegd. De koning draagt het beeld van God, zoals de ouderling het beeld van Christus draagt. De koning in de wereld, de ouderling in de kerk. Wij geloven dat, zegt Guido de Bray. Niet omdat we dat zien, maar wij geloven dat. Dat het in die minister-president zichtbaar wordt, iets daarvan, voor wie het opmerkt. Niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk, in de wereld. Niet in die persoon die dat ambt draagt, maar wel in het ambt wat hij draagt. In die burgemeester, wie het dan ook is. In die wethouder. In die politieagent. In die officier van het leger. In die advocaat. Dat het zichtbaar wordt. Dat er een God in de hemel is. Die het goede voor heel de mensheid op het oog heeft. Een instelling van God. En dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. De taak van de overheid. Ja, gemeente, Paulus zegt het. De overheid is Gods dienares. We hebben het samen gelezen. Een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Paulus zegt het in Romeinen 13. Voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Nou, als we dat even op ons in laten werken, dat lijkt heel aards, maar dat is het niet. Want het gaat over ons allemaal. Het gaat over goed en kwaad. En wie is er vrij van goed en kwaad? Voor de overheid hoeft men niet te vrezen als men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. En wie van ons hoeft het dan niet te vrezen? Want wie van ons is er zonder kwaad? Nee, niet alleen diegene die een moord heeft gepleegd, die een openbare misdaad heeft begaan. Nee, het kwaad woont in ons aller hart. Zegt David, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dat is het probleem. En wat een wonder dat Christus nu in ons menselijk vlees geboren werd. En dat hij die weg wilde gaan naar Golgotha. Dat hij wilde lijden en sterven. En dat hij de dood heeft overwonnen. Voor allen die aan zijn voeten neerknielen. Hun zonden belijden en in hem vergeving zoeken. Er is vergeving. Bij de Allerhoogste. Voor elke zondaar. Die een schuldbesef en beroep doet op het offer van zijn zoon. Hoe groot zijn zonde of zijn schuld ook is. En de overheid is geroepen dat kwaad te bestraffen, het te beteugelen. Maar in de kerk is er verzoening, verzoening van het kwaad. Vernieuwing van het leven. Zelfs voor de moordenaar en het kruis, vergeving. Nee, dat betekent trouwens niet dat die moordenaar niet meer hoeft te sterven. Dat betekent niet... Verzoening betekent niet dat de schade niet meer hersteld hoeft te worden. Nee, het recht, dat moet geschieden. De overheid is Gods dienares en ze draagt het zwaard niet te vergeefs, niet zonder reden. Maar het gaat natuurlijk helemaal mis als die overheid dat zwaard op een verkeerde manier gebruikt. Als ze niet de kwade, maar de goede bestraft. Als de overheid een dictatuur wordt. Als ze niet meer dienaar is, niet meer diaken, diakonos, maar heerser. Als ze niet meer dienaar is van God en van het volk, maar zelf heer en meester wil zijn. Dan gaat het fout met het volk. Als het zelf de dienst uit wil maken, dat kan trouwens ook op een liberale manier. Zelf bepalen wat goed en kwaad is. Ja, en gemeente Guido de Brij kon dat nog zeggen, want toen had er nog geen scheiding plaatsgevonden van kerk en staat. Hij kon het nog zeggen dat de overheid geroepen is niet alleen acht te geven op de openbare orde en daarover te waken, dat wel als eerste. Goede bestuurders zijn nodig in ons land, in de provincie, in de burgerlijke gemeente, in Europa. Maar de overheid is ook geroepen, zegt Guido de Brij, hoogst persoonlijk tegen de koning zelf, de hand te houden aan de heilige bediening van de kerk. Inmiddels leven we in een hele andere tijd. We zijn weer eeuwen verder. En als christenen vormen we een minderheid in de samenleving. En hoe bijzonder is het, gemeente, dat we Ja, juist nu we een minderheid vormen, dat we niet leven onder een dictatuur, maar in een democratie. Dat we niet leven onder een macht. Dat we niet leven zoals vele christenen die vervolgd worden. Hoe bijzonder is dat? Jongens en meisjes, dat als wij naar de kerk gaan, dat we dan gewoon naar binnen kunnen. Hoe bijzonder is dat? Dat als wij naar de kerk gaan, dat er geen politieagent voor de deur staat die zegt, je komt hier niet in. Jullie houden hier geen dienst vandaag. Integendeel, als er iets zou gebeuren, dan kunnen wij de politie bellen en ze komen ons gelijk helpen. Hoe bijzonder is dat? Gemeente, dat is nu Gods goedheid. Dat komt voort uit Gods goede hart. Dat Hij ons een overheid geeft die daarover waakt. Dat wij, als we willen, 7 dagen per week naar de kerk kunnen. Dat we nieuwe mensen mogen verwelkomen. En dat de burgemeester van Schiedam ons geen strobreed in de weg ligt. Had toch ook zo anders gekund? Hoe bijzonder als een plaatselijke overheid zelfs meewerkt, vergunningen afgeeft. Het is goed, jullie mogen het evangelie verspreiden in onze stad. En hoe mooi zou het zijn als die plaatselijke overheid het dan ook hoort. Als die het dan ook terug mag horen. Ja, die vergunning die we afgegeven hebben, die heeft wat opgeleverd. Die heeft mensenharten veranderd. Dat evangelie van Christus, daar wordt onze stad niet armer van, maar daar wordt onze stad rijker van. Dat evangelie van Christus, dat verandert mensen. Dat vernieuwt ze diep van binnen. Dat geeft mensen die zonder hoop waren in deze wereld, zonder God, nieuwe hoop, perspectief. Wij leven in een hele andere tijd. En toch is ook onze overheid geroepen te zoeken naar dat wat er werkelijk toe doet. Niet alleen naar dat wat zichtbaar is, maar dat wat werkelijk een samenleving verandert, vernieuwt. Zij is immers Gods dienares. Ze is geroepen op te komen voor de eer van God in de samenleving. En alles wat er tegen in opstand komt, te weren uit de samenleving, uit te roeien. Nee, niet te vuur en te zwaard. Dat heeft Guido de Bret trouwens ook niet bedoeld. Hij zegt niet dat ketters en afgodendienaars uitgeroeid moeten worden. Hij zegt dat ketterij, afgoderij, dat uitgeroeid moet worden. Niet die mensen, maar verkeerde invloeden in een samenleving. En u voelt het wel aan, het is een profetisch spreken vanuit de kerk tot de overheid. Het is een appel op het hart van de koning. En we voelen het samen ook aan als we dit met elkaar belijden. Vandaag zouden we het anders verwoorden. Met de scheiding van kerk en staat kunnen we het niet meer zo verwoorden zoals toen. Maar het idee erachter, het ideaal, is toch hetzelfde. De droom is toch hetzelfde van het lichaam van Christus. Dat iedereen in en buiten dat lichaam van Christus mag leven. Christus mag leren kennen. En daardoorheen God als Vader leert kennen. En dat de overheid, dat er eens een samenleving komt. Hij die de Heere der Heren is, dat Hij alle dingen eenmaal nieuw zou maken. Dat er iets zichtbaar wordt. Dat de overheid de geboden van God in acht neemt, want die zijn goed voor alle mensen. En blijkbaar zijn er ook demonische machten aanwezig die proberen juist de overheden in bedwang te krijgen. En blijkbaar kan een overheid ver bij God vandaan dwalen, ver afvallen en wetten invoeren die ingaan tegen het woord van God. Ja, zo dat ze antichristelijke trekken gaat vertonen. En daarom de oproep aan de koning: wees alert, wees waakzaam, want u bent geroepen. Niet alleen in de kerk, ook in de samenleving. Geestelijk te onderscheiden. Het rijk van de antichrist te gronden te richten. En het koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen. Niet onder dwang. Niet met het zwaard. Niet met het letterlijke zwaard. Maar met het geestelijke zwaard. Met het evangelie van Christus. Die blijde boodschap, dat laat Guido de Bret de koning weten, die moet verkondigd worden. Dat er vergeving is, dat er redding is, door het bloed van het lam, koning. Daar vaart uw samenleving wel bij. Bij die man van smarte die voor u is arm geworden, zodat u door zijn armoede rijk zou worden. Eigenlijk zegt Guido de Bret, koning, uw mensen hebben een redder nodig. Uw mensen hebben Jezus nodig. En als uw mensen Jezus leren kennen, dan gaan ze ook veranderen. Dan komt een verandering in de samenleving. Dan gaan ze oog krijgen voor het kwetsbare leven. Dan willen ze in het voetspoor van Jezus gaan, met vallen en opstaan, achter hem aangaan. En dan gaan ze gezagsdragers respecteren. Dan zijn er minder agenten nodig. Minder gevangenissen. En dan zullen de mensen op zijn tijd rusten van hun werk. Dan zullen er minder mensen uitvallen op hun werk. En dan zullen ze minder discrimineren en geen haat zaaien. Dan komt er geen opstand in de samenleving. En dan zullen ze het huwelijk in ere houden. En dan zullen er voor de kinderen weer vaders en moeders zijn. En dan is er weer hulp voor degenen die dat nodig hebben. Hulp voor mensen dichtbij en voor mensen ver weg. Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek. Onze houding tegenover de overheid. Gemeente, als we zo gehoord hebben wat Gods bedoeling is. Gods bedoeling met de overheid. Een instelling van God. Waarom heeft Hij de overheid ingesteld? De taak van de overheid. Dan komen we bij onze houding tegenover de overheid. En gemeente, als dan zelfs Guido de Bret dat zegt, hè? Die enkele jaren later, hij was nog maar 45 jaar, de marteldood stierf. Door toedoen van de overheid. En als ook Paulus het zegt, die onder keizer Nero een wrede dood sterft. Dat de overheid is aangesteld als godsdienares. En dat het daarom nodig is om haar onderworpen te zijn. Paulus zegt niet alleen omwille van de straf, niet alleen omdat je anders beboet wordt, maar veel meer omwille van het geweten. Omdat het God zelf is, die door de overheid heen de samenleving staande houdt. Als zelfs Guido de Bret zegt, als zelfs Paulus het zegt, hoeveel te meer zijn wij in onze tijd verplicht ons aan de overheid te onderwerpen. Onze eigen wijsheid op te geven. Belasting te betalen. Het is Jezus zelf die het zegt. Hij die als enige echt weet wat geven is. Geef aan de keizer wat van de keizer is. En geef aan God wat van God is. Met andere woorden, wees een trouwe burger in de samenleving. Laat door goed te doen zien wat het betekent om Jezus te volgen. Zorg ervoor dat je een stap voor bent. In het goede spoor. Geef aan de keizer wat van de keizer is. En Paulus zegt tegen Titus in Titus 3 vers 1. Later in de brieven, in de pastorale brieven. Dat Titus de pasgelovigen eraan moet herinneren. Dat ze de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn. Dat ze gehoorzaam zullen zijn. En ook Petrus zegt het. Petrus die met het zwaard sloeg. Die het oor van Malchus eraf sloeg. Tegen wie Jezus zei, steek uw zwaard in uw schede. Die Petrus zegt het later, onderwerp u dan omwille van de Here aan alle menselijke orde. En dan komt het, vers 15 van onze schriftlezing. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Dus, hoe overwinnen wij de tegenstander? Niet door naar het zwaard te grijpen zoals de wederdopers dat deden. Niet door zelf de dienst uit te maken van wat goed en kwaad is. Maar door goed te doen. Door de overheid te gehoorzamen. Niet omdat we het altijd met haar eens zijn. En ook niet alleen omdat ze Gods dienares is. Dat wel als eerste. Zij is en blijft geroepen Gods dienares te zijn. Ondanks dat ze dat vaker niet dan wel beseft. En daarom gehoorzamen we haar. Maar niet alleen omdat ze Gods dienares is. Ook omdat we in het voetspoor van de Heere Jezus willen gaan. Hij die als kind zijn ouders onderdanig was. Hij die zich liet veroordelen. Hij die voor de officiële rechter niet protesteerde. Gemeente, dat gaat verder. Voelen we dat aan? Dat gaat verder dan stoppen voor het rode verkeerslicht. Zalig zijn zij, zegt Jezus, wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. In een wereld vol onrecht, hongeren en dorsten naar eerlijkheid, gerechtigheid. In een samenleving waarin iedereen voor zichzelf gaat. Klimaatverandering, dat is niet mijn probleem. Mislukte oogsten in derde wereldlanden door klimaatverandering, dat moet de overheid oplossen. Of dragen wij door onze levensstijl ons steentje bij aan deze verandering? Misschien wel onbewust, door ons gehaaste leven, 2025, door ons westerse leven, door ons koopgedrag, door ons vervoer, door onze eetpatronen. Hongeren wij, dorsten wij, gerechtigheid. Zijn wij vredestichters, zalig? Zijn de vredestichters, heeft Jezus gezegd. Zijn we dat? In onze gezinnen, op de werkvloer, in de gemeente, in een tijd waarin de spanningen op het wereldtoneel toenemen. Is dat nu ons verlangen? Het doet ertoe. Dat kleine, dat doet ertoe. Dat maakt het verschil. Is dat ons verlangen? Jongens en meisjes, jongelui. Dat de omwonenden van jouw school het zeggen, als de burgemeester het vraagt, stel je voor dat de burgemeester bij jou op school komt en die gaat bij de buren vragen en die gaat zeggen, die school, die Calvijnschool, of voor de jongeren, die Revius, wat vinden jullie? Moet die blijven of moet die weg? Dan zou het toch geweldig mooi zijn als de omwonenden op school dan, van scholen dan zeggen, natuurlijk moet die school blijven, want die school is anders dan de andere scholen. De kinderen zien naar elkaar om, ze helpen elkaar als ze het moeilijk hebben, ze zijn er voor elkaar en ze gebruiken nooit lelijke woorden. Of zeggen de omwonenden dan van jouw school, nou, het had net zo goed geen christelijke school kunnen zijn. Ze hebben ook ruzie bij de vleet en ze gebruiken woorden. En ze doen dingen die helemaal niet goed zijn. En misschien denk je wel, ja, wat is dat nu Dat is toch iets van school, dat is toch niet iets van de kerk? Nee, dat is iets van het christen zijn. Verlang jij, verlangt u, dat de mensen om ons heen, dat ze het aan ons merken? Verlangen we naar vervolging of verlangen we naar vrijheid? Misbruiken we onze vrijheid door gewoon mee te doen met de wereld? En net te doen alsof er allemaal niks aan de hand is. Alsof de christelijke scholen nog 100 jaar zo blijven. Of beseffen we, ook als kinderen en als jongeren, de mensen kijken naar ons. Hoe lang mag die school er nog zijn? Gemeente, is dat nu het hoogste doel van ons leven? Dat is nou overheidszaken in de praktijk van ons leven. Ondanks alle fouten en gebreken die we allemaal met ons meedragen, alle blinde vlekken die we allemaal hebben en alle moeite en zorg waar we allemaal mee te maken hebben, maar dat de wereld het zal belijden. Niet alleen de kerk, maar het volk, de samenleving. Dat ze het zullen begrijpen. O, hoe groot is het genot als men wandelt met God, hierdoor het leven gaat. Eerlijk, oprecht, als in droefheid of vreugd men in hem zich verheugt en zijn al op het altaar heeft gelegd. Ook vanuit dit artikel klinkt de oproep: bekeer u tot de levende God. Bekeer u in uw dagelijks leven. Die levende God die u geschapen heeft, die ons geschapen heeft, die het goede leven voor ons op het oog heeft. Bekeer u tot zijn geboden. Om die te doen uit dankbaarheid. Niet om iets mee te verdienen, want alles is al verdiend. Maar om het te doen uit de navolging van Christus. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent, zegt Paulus. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Paulus wil zeggen, als je nou doet wat er staat, dan rest je nog één ding en dat is liefde. En daarin kom je altijd tekort. Maar dan kun je bezig zijn met dat waar het nou echt om gaat in het christenleven. Als je doet wat de overheid van je vraagt, dan hoef je met één ding bezig te zijn en dat is met liefhebben. En natuurlijk hebben we ook dan, ook al volgen we het nog zo goed in het spoor, dan hebben we nog altijd onze missers. Er is niemand zonder zonde. En daarom hebben we Jezus nodig. Want alleen Jezus is zonder zonde. En alleen Jezus kan ons verlossen van de schuld. En hij wil onze verlosser zijn. En als je nou in zijn voetspoor leert wandelen, dan ga je toch ook iets van zijn liefde meedragen. Dat wil je toch ook uitdragen. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar dan krijg je toch in de praktijk respect voor gezagsdragers. Voor politie en justitie. En dan zoek je toch verbinding, als het lukt, met die werkgever, met die werknemers, met die collega die door anderen achteruit wordt gezet. Daar kom je dan voor op. Toch, het is niet eenvoudig, maar het is wel je doel. Je zoekt naar eenheid. In kerk en samenleving. Je laat je niet meevoeren. Ophitsen. Door mensen die de overheid wantrouwen. Je eert. Respecteert. Gezagsdragers. Je wil gehoorzaam zijn. Aan alle dingen die niet in strijd zijn met het woord van God. Daar ligt de grens. Voor Guido de Bre, volgens de Bijbel en ook voor ons. Dan laten we onze stem horen als er onrecht plaatsvindt. Dan zijn we God meer gehoorzaam dan de mensen. Als Gods naam wordt gelasterd. Als onze kinderen worden aangemoedigd meer bezig te zijn met gender dan met speelgoed. Als vrijheid van onderwijs wordt ingeperkt. Als er niemand meer is die dat ongeboren leven in de moederschoot beschermt. Alleen laten wij onze stem niet horen, zo wil Guido de Bret duidelijk maken, door veel oproer te maken. Wij houden niet van oproer, we houden niet van chaos, we houden niet van luid geschreeuw. Hooguit doen we mee aan stille tochten. Maar veel meer laten we onze stem horen door te bidden. Dat wil Guido de Bret, de koning, duidelijk maken. We zijn geen oproerkraaiers. Wij bidden voor u. Mogen we voor u bidden. Voor u en voor uw volk. En hoe minder de overheid bidt, hoe meer de kerk voor haar bidt als het goed is. Want dat is dan de enige stem die nog voor haar klinkt. En daarom zegt Paulus, u bent geroepen. Opdat wij een stil en gerust leven zullen leiden. In alle godsvrucht en waardigheid. U bent geroepen. Dat moet Timotheus overbrengen in die gemeente. 1 Timotheus 2. Dat smekingen, gebeden, voorbeden, dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen. Voor allen die hoog geplaatst zijn. Dat is niet zomaar een formaliteit, iets wat de dominee belangrijk vindt of wat de kerkenraad belangrijk vindt. Nee, in de kerk moet gebeden worden voor de overheid. Maar ook persoonlijk laten we veel bidden voor onze overheid. Laten we burger zijn. Burger op zijn best. Klimaatactivist. Maar dan niet op de A12. Maar op onze knieën. In het vertrouwen dat Hij het is die regeert. Hij die als kind zijn ouders onderdanig was. Hij die zich liet veroordelen voor de officiële rechter zonder protest. Hij is de Heere der Heren. Zelfs als de wereld risk speelt en Europa buitenspel zet. De Heere der Heren, Hij doet ons triomferen. Uiteindelijk toch wel, hoe het ook mag tegenlopen. Amen. Gemeente, laten we er samen van zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 33. En daarvan het 9e vers. Psalm 33, het 9e vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven, eindelijk sneuvelen. Hoe snel het draaft in het oorlogsveld, het kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held, het biedt geen held hulp. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen. Hij geducht, Hij die vreeswekkend is in macht. Hij slaat elk gunstig gade. Hij ziet op ieder in gunst neer, die op zijn genade in benauwdheid wacht. Psalm 33, vers 9. Laten wij samen danken en bidden. Heere, wij danken u aan het einde van deze dienst dat u ons een overheid gegeven hebt. Dat u die overheid zelf hebt ingesteld, dat overheidsambt. Dat u ons een koning geeft, een koningspaar. Dat u ons overheidsfunctionarissen geeft. We danken u dat u het geeft dat wij leven in een land waar vrijheid is. Dat we elke zondag vrij hier naar de kerk kunnen. En dat we ook door de week hier mogen samenkomen. Dat we elke dag naar de kerk kunnen als we willen. En dat we in deze stad, in Schiedam, het evangelie mogen uitdragen. Ook naar de mensen om ons heen. Wat geeft u ons veel? Geef dat we onze roeping verstaan. Dat we onze roeping niet veronachtzamen. En dat we straks terugkijken en zeggen, wat hadden we veel vrijheid. Wat hebben we er mee gedaan? Heere, help ons allemaal om een goed burger te zijn in de samenleving. We belijden u dat we daarin allemaal zoveel tekortkomen als we eerlijk ons eigen leven onderzoeken. Als we zien op gerechtigheid en recht, op vrede, op dat wat u van ons vraagt, Heere Jezus. Als we zien op wat er aan de hand is in de wereld, in de politiek, op het wereldtoneel, de klimaatcrisis. En Heere, we belijden u dat wij vaak zo ongemerkt, zo ondoordacht onze gang gaan. Onze westerse samenleving in stand houden. En we vergeten de derde wereldlanden. We vergeten dat we zelf zo vaak meewerken door onze keuzes aan onrecht. Vergeef het ons, Heere. We bidden dat u het ons doet zien, dat onze ogen ervoor opengaan. Leer ons om u werkelijk na te volgen zoals u het hebt bedoeld. Heere, we bidden dat u met ons bent en dat u ons leidt. We hebben u allemaal nodig. Zonder u kunnen we niets doen. We bidden dat u deze week ons ook nabij bent. In de praktijk van het leven, wat kan het vaak weerbarstig zijn. Weerbarstig de werkelijkheid. Heere, help ons om stand te houden, om vol te houden, om een burger te zijn zoals u het hebt bedoeld. Geef ons ogen om te zien en oren om te horen. Geef ons verstand om het op te merken. Geef ons bovenal het zicht op Jezus Christus. Elke dag, opdat we in uw voetspoor zullen gaan. Heere, zo bidden we dat u met ons bent in deze nieuwe week. Wees met onze kinderen en onze jongeren als ze vakantie hebben. Geeft u een goede week aan ons allen. Wees met allen die zorgen hebben. Leer ons volgen, te zien op de overste leidsman. Voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Dat bidden wij. En wij danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, ten slotte zingen we uit Psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen, dat wat hij wel wil, aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, hem dienen, zijn hulp verbeiden, het van zijn hulp verwachten. En door zijn hand zich laten leiden. Die hoe het ook mag tegenlopen, gestadig voortdurend op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heer der Heren. Wil uw God, o Sion, eren. Psalm 147, het zesde vers. Gemeente, verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.